Hoi, Gerald hier van de podcast in Amerika. In deze podcast praten we over het links zijn. Hoe anders is het links zijn in Amerika vergeleken met het links zijn in Europa? Ik ben erg benieuwd wat jij vindt. Vind ons op Facebook, in Amerika met een K, en op Instagram, in Amerika podcast. Zeg gewoon eerlijk. Aflevering 121 van de podcast in Amerika. Vanavond met Paul Strikwerda.
In Newport, Vermont, 5 mijl van de Canadese grens.
Hi Paul. Antonius Agelink.
Goedenavond, goedemiddag, waar dan ook in de wereld. En ik denk 3555 mijl vanuit New Jersey naar Nederland. Ja.
Yvonne David.
Atlanta, Georgia. Ik hou het heel simpel.
Mijn naam is Gerald van Wilgen. Ik zit in Voorhees, New Jersey. Onder de rook van Philadelphia. Dankjewel, Paul. Laten we beginnen met onze openingsronde. Wat is het goede nieuws van deze week? En dan, ik begin deze keer voor de verandering. Ik kreeg namelijk, ik heb voor de Indo Project, waar chef Jeff, die ook wel eens meedoet, aan verbonden is, een paar podcasts gemaakt over het Indo zijn, zeg maar. Dus de nazaten van voormalig inwoners van voormalig Nederlands-Indië. Ja, lang verhaal kort. Leuke podcast geworden. Ook moeilijke onderwerpen aangesneden, zoals intergenerational trauma, weet je wel. We waren nergens bang voor. Dus het ging allemaal heel goed. En ik kreeg vandaag een doos van de Holland Store uit LA, uit Bellflower, met allemaal lekkere dingetjes, dropjes en borrelnootjes en speculaasjes. En ze hadden me ook al een kaartje gestuurd vorige week. Dus ik dacht dat het was. En ik was echt even aangedaan van, god, leuk. Dat vond ik zo positief en zo lief van ze.
Wat is de link tussen de podcast en de doos?
Oh, als dank voor het maken van de podcast.
Oh, hey.
Ja, ik had de podcast voor ze gemaakt.
Heel leuk.
Ja.
Heel leuk.
Geweldig.
Ja, dat is, nee, maar vorige week hadden ze me zo'n e-kaartje gestuurd. Ik dacht, oh, dat is leuk, weet je wel, vond ik al attent van ze. En toen vandaag stond er een doos voor de deur met allemaal lekkere Nederlandse dingetjes. Dus ik heb al een hele zak porno's op inmiddels. Dus,
een blijde doos.
Een hele blijde doos. Yes. Goed. Maar dat is vers van de pers, zojuist gebeurd. Dus dankjewel, Indo Project.
Wanneer wordt het uitgezonden?
Het is al online. Het is online. Volgens mij is het hele gewoon de Indo Project. Het zijn 5 afleveringen op verschillende onderwerpen. Met verschillende generatie Indo's. Hè? Dus eerste generatie, maar ook kinderen van. Dus het is echt heel bijzonder. Dat is een jongen uit San Diego. Die maakt muziekinstrumenten. En die dacht altijd dat hij uit het Polynesische achtergrond had. Maar het bleek dus Indo te zijn. Toen is hij daarop ingedoken. En toen was hij helemaal gefascineerd door de geschiedenis uit Nederland geweest. En ja, heel bijzonder om daar over te praten met die mensen.
Leuk.
Who's next?
Ja, mijn goede nieuws staat eraan te komen. Over een paar dagen arriveert mijn zus hier uit Groningen. Die heb ik 7 jaar niet gezien. Die komt vrijdag aanvliegen op Montreal. Gaan we er ophalen en dan blijft ze hier een week. En daar kijk ik al heel lang naar uit. We zouden eigenlijk dit jaar naar Nederland gaan. Maar we hadden een aantal grote kostenposten die het onmogelijk maakten om te reizen. Dus toen zei ze van, nou, als de berg niet naar Mohammed komt, dan komt Mohammed wel naar de berg toe. En dus komt ze nu vrijdag en ze heeft jarenlang niet kunnen vliegen omdat ze ontzettende migraine had. En ze was bang dat met de verschillende luchtdrukken dat niet zo goed zou aflopen voor haar. Dat ze ontzettend hoofdpijn zou krijgen in het vliegtuig. Ze heeft nieuwe medicatie, ze kan er weer mee leren leven. En van haar dokter heeft ze dus het groene licht gekregen om te gaan vliegen met de KLM. En we gaan er dus ophalen vrijdag en dat zal wel even tranen met tuiten worden.
Ja, en op tijd voor de finale.
Precies, maar...
is het je oudere zus of je jongere zus?
Ik heb 1 zus en ze is een paar jaar jonger. Okay. Haar naam is Herma. Haar naam is, moet je mij horen, haar naam is Herma. Hendrike Margaretha. En ze is 3 jaar jonger dan ik. En ja, weet je, met dat voetballen, de finale valt precies op mijn verjaardagsfeest. Dat wist ik helemaal niet. toen ik de verjaardagsfeest plande. Ik word de 15e juli, word ik 61.
Ah.
Maar de 14e, de dag van de finale.
Ja,
precies. Hebben we iedereen uitgenodigd, omdat maandag, ja, sommige mensen zijn aan het werken. Maandag is alles ook dicht en dan kan je niks krijgen. Dus heb ik zondagmiddag om 2:00 begint mijn verjaardagsfeest en om 3:00 gaat de finale. Ja, en ik ben niet een van die mensen die de tv in huis aanzet, hoor. Dus ik laat dat
ligt eraan. Paul, als het gaat gebeuren, dan zullen we je uitgebreid bellen. en de stand doorgeven.
Ja, nou, mijn gasten die...
Als
het gaat gebeuren, ja. Moet eerst nog even van Engeland.
Ja, precies. Ja, ja.
Ik hoop voor alle fans dat Nederland natuurlijk fantastisch goed zal doen. Maar gebeurt het niet, dan zal ik er ook geen traan om laten, hoor. Er zijn andere dingen in het leven, maar ja, ach. Ik hoop voor de fans dat Nederland wint natuurlijk. Dat is mijn goede nieuws. Mijn zus komt.
Mooi.
Heel leuk. Echt leuk. Ja, mijn goede nieuws is... Ik heb weer hele leuke woeste plannen gemaakt... met een van de partners met wie mijn bedrijf... en ik weet doen al vaker dingen met hem. Hij is een professor van CUNY. CUNY is City University of New York... En ik heb een curriculum ontworpen voor bepaalde trainingen. En nu gaat hij me voorstellen aan een meneer, die een professor, die werkt voor Georgia State hier in Atlanta. En wat we willen doen is een hackathon organiseren rondom smart energy, nano research. Iets wat high school kids helemaal leuk vinden. En dus ik ben heel erg enthousiast om weer iets heel anders te doen dan alleen maar, en dat zet ik dus aanhalingstekens, om alleen maar computers uit te delen.
Ja.
Dus dat is mijn goede nieuws.
Hartstikke leuk.
Ja, hartstikke leuk.
Antonius.
Mijn goede nieuws was vanmorgen. Om 10:00 was ik bij Gracie Mansion. Gracie Mansion is de ambtswoning van de burgemeester van New York, Eric Adams. En daar hadden wij een persconferentie en presentatie van de New York City Trash Bin. Welke straks mandatory wordt voor alle homeowners in New York. En we hebben, dat wil zeggen... met de commissioner voor de Department of Sanitation, mevrouw Jessica Tisch. En een councilmember hebben wij die persconferentie mogen bijwonen... samen met de manufacturer van deze bins. En wij hebben als liaison en als broker de deal tot stand kunnen brengen. En dat was in de prachtige ochtendzon buiten. Het was een prachtige persconferentie en... ja, daar zijn we heel trots op, omdat het straatbeeld in New York gaat veranderen. Hopelijk binnen nu en 2 jaar geen plastic zakken meer op de straat zijn. En daarmee ook geen ratten meer, want New York is een soort all-inclusive resort voor deze rodents. Voor al heel veel jaren. En ja, het is fantastisch dat uiteindelijk er een oplossing hopelijk gaat komen. Door middel van containerization, zoals dat heet, van het afval in New York. Zowel dus, voor residents als voor commercial properties.
Dus als ik het goed heb, dan ga jij de New York City van vuilnisbakken voorzien?
Ja, eigenlijk het is zo dat wij die bid, dat wil zeggen de firmanaam is Otto, die heeft die bid gewonnen. En wij hebben samen met Otto een plan geschreven voor die bid. En uiteindelijk is dat bid gewaardeerd en gehonoreerd. Eigenlijk gaan de New Yorkers zelf zorgen voor die verandering. Omdat zij moeten deze bin ook zelf aanschaffen. Het is niet een bin of een afvalbak die door de overheid wordt gegeven. Je moet die dus aankopen tegen een hele lage kosten. En dat is unprecedented in niet alleen Amerika, maar dat is eigenlijk heel unprecedented in de hele wereld. Dat is nog nooit gebeurd. Als je de nieuwsoutlets van vandaag bekijkt, zeker de afgelopen uren, je ziet dat iedereen dit aan het oppikken is. En welk station je ook aanklikt, CBS, ABC, NBC.
They're all talking trash.
Ja, they're all talking trash. En het is een niet maybe sexy onderwerp, maar het zal zeker ten goede komen aan New York en aan het klimaat, environment enzovoort. Dus, het
is een leuke manier om aan de bak te komen.
Ja.
Ja, altijd leuk, Paul. Hartstikke leuk.
Ja, hoor. Wat voor kleur wordt die?
Nou, dat hangt ervan af welke bak je wilt aanschaffen. Zeg maar de normale grijze bak. Je hebt een groene bak. En je hebt een blauwe bak en je hebt een bruine bak voor composting. Je hebt basically vier kleuren, om het zo maar te zeggen. Maar de meest toegepaste zal waarschijnlijk gewoon de grijze bak worden. En dat, ja, dat is aan de New Yorkers om dat zelf verder in te vullen.
Maar dus voor de helling heb je ook een schuine bak.
Ja, je hebt ook een schuine bak, een scheve bak en een...
een ijzeren bak, ja. Even, laatste vraag. Ik ben fascinerend trouwens. En gefeliciteerd dat je het gekregen hebt.
Ja, superleuk.
Geweldige prestatie.
Heel mooi.
Heb jij hoe lang duurt het, zeg maar, voordat heel New York is voorzien van die vuilnisbakken?
Nou, de bid heeft aangegeven dat dat allemaal binnen 2 jaar moet gebeuren. Vandaag is er een website online in behoorlijk wat talen waar die bakken dus besteld kunnen worden. Het moet starten vanaf 12 november van dit jaar. En in 2026 is het absolutely mandatory. Want er is een grace period van ongeveer 2 jaar na die start op 12 november. En dat is dus waar ik het over heb, is de bak voor het voor residence. Dus echt voor residential use. Van een woning, een single family home, to a 2-family, 3-family, up to 9-unit buildings. So dat is in dit geval. En dan is er daarnaast nog een bid wat nog open is. En we hopen en we horen dat en hopen dat we die ook mogen ingaan invullen. Dat is voor... De grote gebouwen, 31 units en up. Maar dat zijn totaal andere bins. Dat worden bins die permanent op straat staan. Wij kunnen in New York gewoon niet de grond in, zoals dat gebruikelijk is in Nederland bijvoorbeeld. Dat zijn grote afvalbakken, 2000, 3000 liter, om het maar even in metric aan te geven. En die worden dan door de... zeg maar afval, de vuilnisophaalwagen aan de zijkant, wordt die dus gelift van de straat. En die gaan weer terug naar diezelfde plek op straat. En dat zal het straatbeeld van New York ook drastisch gaan veranderen. New York is niet gebouwd voor dit soort grote bakken. Heeft ook geen alleys. Het is echt een behoorlijk project. Ook dat zal in de aankomende 2 jaar tot... resultaat komen. Of wij dat nou wel of niet mogen gaan uitvoeren, of beter gezegd samen met de firma Otto, die overigens een oorsprong heeft in Europa, in Duitsland. En is een van de grootste waste bin manufacturers. En hebben hier in Amerika ook een zetel in North Carolina. Dus bij deze.
Leuk. En moet je dan ook nieuwe vuilniswagens hebben?
Niet nieuwe vuilniswagens, maar de nieuwe vuilniswagens die er gaan komen. Die zullen zeker uitgericht worden. Die worden ingericht met die zogeheten pickers, de arms.
Ja, precies.
Bakkenpakkers.
En de huidige bakken, de huidige wagens worden voorzien van die nieuwe armen. Die dus ook zorgen voor minder... problemen ook bij de werknemers van de Department of Sanitation. Want ik geloof dat 40% van de zeg maar injuries komen uit het optillen, het oppikken van trash, strains. Ik heb een hele lange lijst gezien van allerlei injuries die je met gelopen. Dus het is niet alleen voor een schoner en sustainable environment, maar ook voor de werknemers van DSMY die dus mede door deze nieuwe mechanics aan de wagens ook. En we hebben een inhaalslag te maken hier in New York. Daar waar we hier in New Jersey al lang afvalbakken gebruiken. Of in North Carolina, waar ik dan ook mijn ervaring heb. Dat is allemaal heel normaal. In New York, plastic zak op de straat. En het is als je daarover nadenkt, dan denk je vreselijk. Waarom is dat nog nooit eerder anders gegaan? Nou ja, dat is nou eenmaal met een grote stad. Ik kan alleen maar zeggen dat dit unprecedented is voor de stad New York. En de manier hoe ze het hebben, hoe ze het nu verder gaan invullen, is heel uniek voor Amerika. Omdat elke grote metropolitan gaat nu kijken, hey, willen de burgers, willen de residents dat ook gewoon zelf aanschaffen? En hoeven we dat niet via belastingen of taxes of weet ik wat te doen? Dus we zullen zien hoe dat gaat lopen. Wij hebben puur onze taak om het uit te voeren, 1,2 miljoen adressen te belegeren en over bijna 4 miljoen bakken te produceren binnen nu in 2 jaar. En ik als laatste, elke 70 seconden spuugt de machine een bak uit zijn mold, zeg maar. En dat is al sinds de laatste 8 weken, 9 weken het geval. Dus dat gaat met rassen schreden. Een heel spannend project.
Heel leuk. Gefeliciteerd.
Dankjewel.
Ja joh, hartstikke mooi.
Echt heel leuk.
En dat is the other man's treasure.
Ja, ja. Wat, is die, wat kost zo'n bak voor de New Yorkers?
Voor de New Yorkers gaat zo'n bak rond de $50 kosten. En zeg maar de markt, als je naar een Lowe's of een Home Depot of als je die bak op de normale markt koopt, dan ben je $120 kwijt. Maar dan is die zelf, die bak is niet eens geschikt om gehold te worden door de afvaltruck. Die is helemaal niet gebouwd. Die is niet sturdy, is niet rodent-proof, enzovoort. Dus heeft geen tracker in het. Er zit een heleboel techniek in. Want dat, ook dat is aan de orde. Komt een heleboel bekijken wat je niet ziet. Maar dat terzijde.
Dat is te gek.
Ja, zeker.
Het onderwerp van vanavond is iets wat mij na aan het hart ligt. En de vraag is, is links in Amerika hetzelfde als links in Europa? En ik kom hierop omdat ik daarover een discussie had onlangs met iemand over het feit dat, dat zeg maar links Amerika niet echt in staat is om een agenda te bepalen. Weet je wel, wat rechts wel heel erg duidelijk doet. En toen zei ik op een gegeven moment zoiets van, ja, maar je hebt toch wel het al oude Nederlandse adagio, zeker in de jaren 70, is de verbeelding aan de macht. Je hebt toch wel een idee van wat je hoe de wereld uit wil laten zien. En dat kwam helemaal niet over. Dat was echt zo van, als je links bent, dan sta je op dat je op je gelijke rechten. Dat is dat je daar recht op hebt. Dat je niet hoeft te vechten. Dat je niet hoeft te vechten voor gezondheidszorg, voor goed onderwijs, et cetera, et cetera, et cetera. Dat is wat links is hier. En de mensen die het links vertegenwoordigen, zoals Biden en Hillary Clinton, die zijn niet eens echt links, weet je wel. En dat is dat idee van de. En dat, zo kwam ik bij de ruimtelijke vormgeving. Dat namelijk een heel goed voorbeeld is van hoe dat zich in de praktijk uit. Dat jij gezamenlijk als gemeenschap een bepaald idee hebt van hoe je omgeving eruit moet zien, dan zie je in Nederland dat dat vaak wordt gerealiseerd. Het kan zijn een parkje, het kan zijn een nieuw fietspad, ik noem maar iets geks, weet je wel. Maar het idee is dus dat je dus de openbare ruimte, de gezamenlijke ruimte, dat je daarin investeert, zodat iedereen daar een aangename tijd heeft. En dat principe, dat bestaat in Amerika eigenlijk helemaal niet. Dat je het feit, mensen denken niet na over wat je ervaringen zijn als je van punt A naar punt B rijdt. Of het wel een esthetische, aangename rit is. En zodoende kwam ik eigenlijk op het voorbeeld van de ruimtelijke ordening. Maar de vraag is dus eigenlijk, ik was eigenlijk benieuwd wat jullie van vinden. Als je praat over, zeg maar, algemeen links. Ik heb het niet over socialistische en communistische splintergroeperingen die het land ook voldoende hebt. Maar dat is niet echt de mainstream. Dat is niet echt mainstream linkse politiek. Omdat die mensen op zenders na eigenlijk helemaal geen enkele quote-unquote socialist gekozen is in Congress.
Nou ja, wij werken in dat publieke domein en wij zien, ik zie heel weinig zeg maar links of rechts in dat opzicht. In het publieke domein wat ik wel zie is dat je hebt groeperingen of overheden die zeggen van oké, we respecteren dat publieke domein voor deze en gene. Maar dan zit er wel een verschil in tussen, zeg maar. Maar dat willen we dan alleen maar houden voor die bepaalde groep of die bepaalde targetgroep of bewoners. Als we dat dan vergelijken met links en rechts, ik vind dat heel erg lastig. Want nogmaals, in dat publieke domein heb je te maken met overheden. En wij doen zaken in heel Amerika. Dus het is niet specifiek bijvoorbeeld de stad New York. Maar ook bijvoorbeeld in Portland, Maine in Californië of in Georgia, Yvonne. Ik was laatst in Cummings, waar wij een stukje van het nieuwe city center mee hebben mogen ontwerpen, maar ook mogen hebben uitvoeren. Nou, dat is, laat ik het zo zeggen, heel soort apart domein binnen dat hele, in dat specifieke gebied. Als ik dan kijk naar Alpharetta, als ik kijk naar Atlanta, wat natuurlijk de metro is, dan zien we daar hele andere discussies en ook mogelijkheden. Het publieke domein is in mijn beleving niet links of rechts. Dat is mijn stelling. Zeker niet als je dat vertaalt naar politiek links of politiek rechts. Wat ik wel zie, is dat mensen een definitie geven van dat publieke domein. Want dan komt de vraag, wie is dat publiek? En wie hebben wel en wie hebben niet toegang tot dat publieke domein. En daarom zie je bijvoorbeeld zelfs in New York, het democratische New York, zie je ook heel veel publieke domeins die dus eigenlijk maar heel gedeeltelijk open staat voor een specifiek publiek. Dus niet voor iedereen. En ja, daar kun je het een en ander van vinden. Maar nogmaals, links of rechts is, vind ik, in de openbare ruimte en het publieke domein heel lastig om dat te definiëren. Maar ik sta open voor...
Maar als je dus praat over Oregon, Portland, Oregon is natuurlijk een notoire linkse stad. Mm-hmm. Dus jouw ervaringen in Portland zijn niet anders dan bijvoorbeeld jouw ervaringen in Cummings, Georgia. Als je zaken doet met de politici, met de lokale politici.
Als je het echt op de keper bekijkt, als je het echt op het onderwerp. Nee, dat maakt eigenlijk niet heel veel uit. Uiteindelijk wil men zorgen voor een bijdrage aan aan beautification of aan een functie of aan een vernieuwing. En ik zie dat op zich toch op hetzelfde uitkomt. En ik zeg je nogmaals, het verschil zit hem wel in. Voor wie? De toegankelijkheid. Of de... hoe zou ik het willen zeggen? Voor wie doe je dat? En daar zie ik wel wat verschillen in. Als ik kijk naar de Atlanta, in Atlanta, de Beltline bijvoorbeeld. Dat is, vind ik, een heel mooi voorbeeld van het publieke domein wat men echt probeert open te stellen voor iedereen. En dat is ook toegankelijk voor iedereen. En dat is mijn ervaring. En ik zie ook dat men daarin ook specifieke projecten heeft. Ook weliswaar specifiek voor specifieke groepen. Maar tegelijkertijd is het toch het publieke domein. Dat is niet gesegregeerd, om het zo maar te zeggen. Het is niet afgebakend. Ja, daar moet je een pasje voor hebben. Of daar moet je een sleutel voor hebben. Of access. Wat je soms in parken wel ziet.
Ja, klopt. Dat klopt. Ja, we hebben in Camden hebben een aantal parken die zijn, er staan hekken omheen, waar die alleen maar toegankelijk zijn voor via een gatekeeper, zeg maar.
De held van een eiland, Hilton Head, de South Carolina, geloof ik, of North Carolina, ik weet het even niet meer. Eén van beide. De helft van dat eiland is privé, daar mag je alleen maar op. Dus ook naar de stranden mag je alleen maar op als jij huurt of woont op dat stukje. En dat is iets voor ons Nederlanders heel, heel onbegrijpelijk. Hetzelfde, ik was in Connecticut en ik probeerde naar het strand te gaan. En ik dat kon niet, want dat zijn privé stranden. Dus dat is toch wel heel anders dan wat wij Nederlanders gewend zijn. Verder vind ik, om terug te komen op het argument links of rechts, ik denk wel dat Nederlanders zijn ook individualistisch, maar dat uit zich heel anders. Hier is het in mijn beleving veel transactioneler. Dus in die zin van, wat Antonius ook al een beetje aangeeft, voor wie doen we dat? Er is een hele discussie hier bij ons of we wel belasting willen blijven betalen. Als je geen kinderen hebt, dus waarom zou ik belasting betalen voor openbare scholen? Dus dat is dan misschien niet een publieke ruimte, maar dat is wel een publiek iets.
Ja, zeker.
Een publiek goed. Dus dat speelt wel veel meer. En mijn ervaring is heel duidelijk dat mensen die zich progressives noemen of left, die vinden dat belangrijk dat dat blijft en dat parken overblijven en dat bij de meren dat iedereen gewoon daar in dat meer moet kunnen zwemmen en niet alleen maar als je een huis aan het meer hebt. En ik denk dat voor mensen die zich conservatief noemen of rechts of Republican, dat ze dat veel minder belangrijk vinden.
Ja, want die hebben natuurlijk al zelf.
Ik denk niet dat iedereen toegang hoeft te hebben, want nee. Ja, ik heb dat betaald, dus ik hoef dat niet te doen. Dus dat is wel een beetje, ik zie dat wel een beetje anders.
Kijk, je hebt natuurlijk in het politieke systeem twee belangrijke partijen, de rest doet er eigenlijk niet zo toe. En de een is rechts, dus wat is de ander? De ander wordt al gelijk links genoemd, hè? En als je links vergelijkt in Amerika met Nederland, dan is de VVD links, in Amerikaanse termen ook, hè? Dus het is maar zeer relatief. Kijk, ik zie mensen als Bernie Sanders uit Vermont en Ocasio-Cortez, hè? Alexandra Ocasio-Cortez. Die zie ik meer als de stemmen van links hier in Amerika. En zelfs de Democratische Partij vind ik niet links, hoor. Maar ja, het is natuurlijk een tegenstelling tussen opkomen voor het belang van het individu, voor de rijke elite, en opkomen voor het belang van de gewone man en de gemeenschap. En projecten die voor de gemeenschap zijn, bijvoorbeeld openbaar vervoer of het milieu waar we met z'n allen van genieten, worden al heel vaak in de linkse hoek gezet. En de projecten die ten goede komen voor de rijke elite van dit land worden ook in een bepaalde hoek gezet. En je zit al dus vanwege die tweespalt in de politiek die ingebakken zit, heel snel in een soort, ik ben tegen dit en voor dat. Soort, dus een conflict is al bijna ingebakken. Hè? En ze proberen natuurlijk ook hun eigen gelijk te krijgen. En we zijn natuurlijk niet gewend in Amerika om compromissen te sluiten. Nee.
Paul, even nieuwsgierigheid. Het museum bij jou in de buurt, hè? Dat, ik ben de naam even...
Museum of Everyday Life? Is dat wat je bedoelt? Oh nee, de Old Stone House.
De Old Stone House, ja. Is dat wordt dat door de lokale overheid gesubsidieerd? Of is het allemaal puur private?
Het is, ze krijgen voor zich, ik weet het, geen subsidie. Het is allemaal, wordt het in stand gehouden door donateurs.
Ja, ja, ja. Ja, dus dat vind ik ook, namelijk ook een goed voorbeeld van hoe zeg maar, historisch erfgoed wordt overgelaten aan quote-unquote de markt. Hè? Dus dat je dus maar moet afwachten of je het nog wel kan betalen.
Mm-hmm, precies.
Voordat je het weet is een of andere projectontwikkelaar die zoiets opsnoept op een goede dag en daar een vakantiepark neerzet, zeg maar.
Ze hebben het al geprobeerd om geld te krijgen van de gemeente. Maar de gemeente probeert zoveel mogelijk neutraal te zijn. En dit museum zit in een gebouw dat gesticht is door een Afrikaanse Amerikaan, een van de eerste Afrikaanse Amerikaan die een volksvertegenwoordiger werd. En we doen dus aan de Juneteenth-viering ook. En we doen dus ook dingen tegen antiracismebestrijding. En vanwege dat we dat soort dingen doen, worden we dus ook bekeken als links. En daardoor hebben we ook geen geld. Dus het speelt zelfs daarin mee.
Ja, precies. Ja.
Maar hier zijn heel veel dingen, die we in Nederland hebben we natuurlijk ook liefdadigheidsdingen, maar hier worden liefdadigheidsdingen overgelaten aan het particulier initiatief, veel vaker. Zoals bijvoorbeeld een museum of het maaltijden voor homeless mensen. Weet je wel, dat soort dingen wordt dat is puur, heb ik daar zin in als individu, als particulier. Dan doe ik mee. Maar er is niet een groot vangnet dat iedereen in principe het recht heeft op eten of shelter of huizen of wat dan ook. Goede scholen, dat bestaat niet. Of tenminste, dat collectieve gevoel bestaat niet. Althans niet op dezelfde manier zoals in Nederland. In Nederland is het niet eens echt een discussie of je naar school gaat. En hier is het een heleboel vouchers die worden nu betaald door belastinggeld dat normaal gesproken vroeger altijd naar openbare school gingen. En nu worden die vouchers ook op een bepaalde manier doorgesluist naar particuliere scholen, naar privéscholen.
Ja, moet je even
een hele discussie.
Even uitleggen dat je moet inderdaad ervan uitgaan dat elke gemeente heft belasting en daarvan wordt het schooldistrict betaald. En er wordt er zeg maar een soort van verdeelsloten wordt dan gemaakt. En dan elk kind kost dan, laten we zeggen, $20,000 per jaar. En dat is dan je voucher. En voor die $20,000 kun je ook geven aan een charter school of een renaissance school. En dan dat is een hele...
Maar dat is geen openbare school.
Dat is geen openbare school, dus ook geen privé. Dus het is wel een selectie, er wordt wel selectie gepleegd. Dus ze pikken wel de kinderen uit die ze willen hebben. Vaak is het gebaseerd op rond een thema, of niet vaak, hier in de buurt is het vaak gebaseerd rond een thema. Dus je hebt communicatie charter schools, je hebt zelfs een maritime charter school.
Ja.
En het grote verschil is dat die scholen hebben naast de principal ook een CEO. Dus het is ook een middel om te kijken van hoe kunnen we daar geld aan verdienen aan het schoolsysteem. Dat vind ik een heel belangrijk onderscheid. Want dat is iets wat je nu ook. De vraag die je net stelde over het onderwijs. Die vraag hoor ik ook in mijn omgeving. Waarom zou ik zoveel belasting betalen als ik geen kinderen heb? Ja, goed, je weet het van tevoren dat je gaat wonen om te beginnen. Maar ook, je moet ook de vraag stellen van oké, ben je wat ouder? Je hebt toch een dokter nodig? Op een gegeven moment. Je hebt toch een mensen nodig die reparaties uitvoeren. Natuurlijk moet je daaraan mee betalen. Wie denk je niet dat je er bent? Je kunt toch niet zomaar zeggen van ik stap eruit. Maar het probleem is dat soort gedachten nu ook in Nederland op geld aan het doen zijn. Zo van ja, waarom zou ik eigenlijk wegenbelasting betalen? Weet je wel? Wat er gebeurt er met het geld? En bla bla bla. Bla. Daarom is het denk ik een hele belangrijke discussie, omdat namelijk als de meerderheid zegt van het dorp zegt we hoeven geen extra belasting te betalen, stel je voor dat het zou kunnen, dan is het schooldistrict zit dan met een heel groot probleem.
Ja, het is maar waar je op focus op me of op we. En de vraag die ik vaak hoor is what's in it for me? Wij komen dus uit Pennsylvania en we hadden een van die plaatsjes die dus ook een eigen brandweer had. En er kwamen elk jaar tijdens de budgetbijeenkomst van de gemeente weer vragen op. Ja, ik gebruik de brandweer niet, dus waarom zou ik er ook voor betalen? Hè? Dus er is geen gevoel van dat we met z'n allen iets doen voor elkaar.
Ja.
Althans, onder sommige mensen. En de mensen die meer geneigd zijn om voor elkaar te denken, dat zijn over het algemeen wat meer linksgezinde mensen. Hè, het sociale aspect. En dat noemen ze hier dan socialisme blijkbaar, maar bijvoorbeeld als je bekijkt op het openbaar vervoer wordt ook natuurlijk bepaald door wat je politieke overtuiging is. Hè? Amerika heeft natuurlijk een heel slecht openbaar vervoer, want dat is ook iets voor het collectief. Dat vinden mensen ook maar socialistisch. En daardoor komt het nooit echt van de grond. En als je het kunt betalen, dan heb je je eigen auto, doe je eigen ding. Je zit in je eentje, zit je in de file, weet je wel.
Ja.
En dus ik vind dat gemeenschapsgevoel, vind ik tenminste waar ik vandaan kwam, in Pennsylvania, en onder de rook ook letterlijk van Philadelphia, was veel minder aanwezig. Het was veel meer what's in it for me. Maar hier ben ik in een vrij arm gebied terechtgekomen in Vermont, waar mensen toch meer op elkaar aangewezen zijn. Daar is er veel meer een wij-gevoel toch. Een soort trots van als er iets nodig is, dan doen we dat met z'n allen. We zetten de schouders eronder. En dat hoeft niet per se politiek gekleurd te zijn. Want wij hebben dus een Republikeinse gouverneur en een democratische volksvertegenwoordiging. En die gaan al jaren heel goed met elkaar om ook. Dus je kunt toch samenwerken en samen doelen bereiken. Maar ik vind dat het gemeenschapsgevoel, wat sommige mensen in andere staten als links zouden bestempelen, gaat hier veel natuurlijker. En mensen, mensen die zijn er veel meer voor elkaar en zitten niet te denken, what's in it for me? What can I get out of the system? How can I? Ja, weet je wel? Ja, dat is toch een heel prettig wonen hier op die manier, vind ik wel. Ja, een beetje Hollands toch? Ja.
Faye?
Ja, hier hebben ze gauw het gevoel dat ze niemand nodig hebben. Vooral mensen bijvoorbeeld die aan homeschooling doen. Dat bestaat niet eens in Nederland, homeschooling. Dat je je eigen kinderen kan opleiden. Is eigenlijk een voor mij een heel vreemd iets. Want die ouders zijn meestal zelf niet eens opgeleid zelf. Dus hoe kunnen zij hun eigen kinderen zitten opleiden? Maar ze voelen zich afgezonderd van de samenleving door hun eigen kinderen ook inderdaad te homeschoolen. En ja, dat vind ik eigenlijk iets vreemds dat het toegestaan wordt. Maar dat wordt hier wel toegestaan.
Maar maar dat neemt niet weg dat je moet wel belasting betalen. Dus niet het levert je verder niks op.
Ja, je blijft belasting betalen, dat wel. Maar het zijn meestal toch wel zijn niet linkse mensen die homeschooling doen. Het zijn meestal religieuze rechtse mensen.
Ja, die uitspraak zou ik niet doen, omdat het namelijk ligt eraan waar je zit. Dat hangt echt heel erg vanaf waar je bent. Er zijn ook heel veel linkse hippieachtige mensen die zeg maar, sorry ik het zo zeg, die dat ook doen. Misschien. Maar die vinden dat als je bijvoorbeeld kijkt naar de geschiedenisboeken in het Amerikaanse schoolsysteem, dat het allemaal leugens zijn. En dus die doen het, die vinden dat ze het zelf beter kunnen. Ja, dus je kunt niet zeggen van dat kun je niet generaliseren. Dat hangt heel erg vanaf waar je bent.
Nou, in Florida is het wel de religieuze mensen die het doen. En die zijn over het algemeen ook.
Er zit ook heel veel geld achter, heel veel privébedrijven ook. En er is ook een heel er is een heel curriculum opgesteld voor dat soort religieuze homeschoolers. Die daarmee
het is een hele industrie, hè?
Precies, ja. En het is ook zo dat ze. Het is ook een politieke beweging, want via het homeschoolen gaan die kinderen naar bepaalde universiteiten en worden klaargestoomd om politieke functies over te gaan nemen. We zitten heel erg duidelijk in Amerika in de verkiezingstijd, project 2025 ook. En dat wordt ook allemaal betaald door de grote republikeinse conservatieve donoren, die een heel kader aan het opleiden zijn. Dat hebben ze al jaren gedaan via de thuisscholing. Dus er is wel degelijk een politieke component aan het thuisscholen.
En ja, maar je kunt niet zeggen dat
in Amerika, ik weet niet of die nog bestaan hoor.
Ja, klopt. Ik denk niet, maar je kunt niet zeggen dat het alleen maar. Het is de
meerderheid wel. Ja. Ik denk de meerderheid is wel zo. Ja.
Misschien moeten we dat maar eventjes nader onderzoeken. Maar goed, aan de andere kant, ik moet ook een beetje. Ik heb het ook wel niet over. Ik heb het nooit overwogen. Maar het is wel zo dat als je gewoon kijkt naar de efficiëntie van de homeschoolers. Die vliegen echt door het curriculum. Omdat op school zoveel tijd wordt verspild met allemaal andere dingen. En ze moeten dan.
Ja, maar socialiseren.
Nee, dat begrijp ik wel. Maar dat hangt er vanaf als ze gewoon een sport gaan doen. Ze mogen wel meedoen aan sport. Ze moeten ook gewoon naar school om examens te doen. Dus het is niet helemaal zo dat ze helemaal zijn geïsoleerd. Maar het is waar, in bepaalde gebieden van het land is de isolatie een probleem. Ik heb het ook wel eens inderdaad wel eens gezien dat kinderen echt helemaal. Geïndoctrineerd waren. Dat we Harry Potter aan het voorlezen waren. En dat de kinderen, ze kwamen dan buurkinderen in Omaha, Nebraska, die kwamen dan bij ons spelen. En nou, Harry Potter was de duivel, weet je wel. Dat mocht helemaal niet. En dan kreeg hij later wel een prijs van de paus. Vanwege de educatieve waarde van de boeken. Maar goed, dat doet er verder niet toe. Maar dat was echt het vermaak. Dat was, maar goed, dat was dat even terzijde. Maar terug naar linksig zijn. Antonius? Wat ook nog vragen? Ja, is dit, dus ik ben er zit nog een beetje vast aan wat je eerder zei, van dat er dus helemaal geen onderscheid lijkt te zijn tussen links- en rechtse gemeentes.
Nou, kijk, Yvonne gaf net wel gaf wel iets aan. Kijk, er zijn wel onderscheiden, maar niet in dat links- en rechts denken. En even dat links- en rechts denken. Ik begrijp natuurlijk, ik heb te maken met heel veel verschillende overheden, community developments. En wat ik wel zie, is dat ik in de misschien wat meer rechtse kant van het spectrum meer... ik zou het niet segregatie willen zeggen, maar daar zie ik wel wat meer individuele projecten die toch minder toegankelijk zijn voor... specifieke groepen. En ik denk dat daar voor mij, dat is absoluut ook een realiteit, maar ik vind het ook heel moeilijk om dan te zeggen, oh, dat is specifiek rechts. Want ook dat zie ik soms ook in situaties in een grote stad als New York, maar ook in een kleine stad of village of borough hier in New Jersey of in North Carolina. Dus ik wil wel een onderscheid maken dat in dat publieke domein is het niet alleen wie zijn de donoren, wie is je audience, hè, voor wie doe je het eigenlijk. En ik stel wel vast dat het wel heel interessant is om te zien dat soms de financiering voor dergelijke projecten of de donoren of de doelgroep, dat daar wel eens wat verschillen in kunnen zijn. En dan zie ik wel en stel ik vast... Ja, die hebben een wat meer democratische invulling, geven ze eraan. Het is wat meer toegankelijk, het is wat meer open. Maar ik zou het gaat mij te ver om dan te zeggen, oh, dat is typisch links of dat is typisch rechts. Maar ik wil nogmaals zeggen, in dat publieke domein, daar zie ik wel in de afgelopen 10 jaar wel wat verschuiving in. Naar meer individuele oplossingen, naar wat meer... specifieke groepen. Zeker bijvoorbeeld in Florida zie ik dat heel erg. Dus erg gesegregeerd. Ook de ontwikkelingen van developments. Het is allemaal gated. Het is allemaal... je moet een key hebben. Je moet een sleutel hebben. Je moet er wel bij horen. En als je daar niks te zoeken hebt en je komt daar gewoon op bezoek als zeg maar... je bent in transit, dan heb je daar vaak helemaal geen toegang toe. En dat stel ik wel vast.
En dat zijn meestal geen linkse communes.
Nee, zeker niet. Dat zijn zeker geen linkse communes. Maar
met hippies.
Ik heb wel een linkse... Ja, maar ik heb wel een hippie commune gezien die dus eigenlijk ook weer zo denkt. En die zeggen gewoon van, ben je geen hippie, dan heb je hier niks te zoeken. Want dan vinden we je daar ook weer... Ja, niet geschikt voor, maar het is best wel lastig. Want we hebben natuurlijk hier ook antidiscriminatiewetgeving. We hebben fair housing wetgeving. We hebben, als we het hebben over publieke gelden, dan zou een ieder daar toegang toe moeten hebben. Ook al ben je daar niet een resident. Maar het komt voor. En misschien wel heel specifiek, dat links en rechts komt natuurlijk best wel voor. Maar ik kijk even naar het grotere plaatje. En daar zie ik niet... dat links en rechts denken. Ja, ik zie wel het links en rechts denken, maar niet de uitvoering daarvan.
Ja, nu ik er zo over nadenk, als ik gewoon naar mijn eigen dorp kijk, zeg maar. Ik ben natuurlijk biased. Ik ben opgegroeid in Groningen en dat was zeg maar het bolwerk van het links denken en links plannen. Dus ik wat dat er gaat ben ik een beetje verpest. Maar ik zeg dat ik bijvoorbeeld, ik zie nooit, je ziet inderdaad lokaal, maakt het niet zoveel uit of je links of rechts bent. Ik denk dat als er in linkse gemeentes, dat er wellicht meer, een groter deel van het begroting wordt geallockeerd aan, zeg maar, kunst, openbare kunst of weet je wel, iets wat ten goede komt van de gemeenschap. Maar dat is eigenlijk ook heel erg sumier als ik nu ik er zo over nadenk. Ik weet niet hoe dat bij jullie is.
Ja, maar in zo'n linkse omgeving zie ik wel meer inspraakmogelijkheden. Ja, ja. Dus inspraak. Heb je daar ideeën voor? En laat ik dan zeggen, in een wat meer rechtsgeoriënteerde omgeving, daar zie ik dat die inspraak beperkt is. En ook behoorlijk, afgebakend is. Dus je mag dan wel inspraak doen, maar niet meer op de policy of niet meer op het doel of enzovoort. Maar ik als ik daar nu ook verder over nadenk, dan zal het ongetwijfeld wel te maken hebben met een politiek klimaat, maar ook gewoon de mindset en ook de tijdgeest. Want ik zie ook best wel veel veranderingen in de afgelopen 10 jaar. Gewoon de tijdgeest van het publieke domein. Zeker ook na COVID is de openbare ruimte ook behoorlijk veranderd en heeft ook een meerwaarde gekregen. Zowel de omgeving rondom je eigen huis of je eigen plek waar je woont. Want het hoeft niet altijd te zijn met een tuin, maar dat kan ook je balkon zijn. Dat kan ook je omgeving waar je bent. Je meer bewust bent van die openbare ruimte. Meer bewust bent van de lucht en de adem die je inneemt. En daar zie ik wel meer bewustwording. Dus die bewustwording is zowel aan de linkerkant of de rechterkant van het spectrum er best wel. En dat heeft ook puur te maken met de klimaatveranderingen. En ik denk dat ook die COVID-periode ons heeft bijgebracht dat die openbare ruimte toch wel een hele bijzondere ruimte is. Zeker na COVID om ook elkaar weer te ontmoeten en daar ook te vertoeven. Daar zie ik wel meer waardering voor. Zowel links of rechts of ergens in het midden. Want
In onze parken hier in Atlanta zijn verschillende plekken waar, het zijn mooie parken, maar dan hebben we hebben in Atlanta een vrij grote community van mensen die geen huis hebben. En die wonen buiten. En er zijn nu op bankjes, parkbankjes, zijn er van die, ja, ik weet niet hoe ik moet over de telefoon, over de radio moet uitleggen, maar je kan daar dus niet op liggen. Ze zijn afgebakend als 3 stoeltjes, dus er zit een armleuning tussen.
Ja, dat wil ze ook.
Ja. En niet liggen.
Ja.
En dat is, dat is bedoeld om te zorgen dat mensen die nergens kunnen slapen, dus ook zeker niet op dat bankje kunnen slapen. En dat zijn dingen, dat heeft iemand besloten dat dat een goed plan is. En er is dus niemand geweest die heeft gezegd van, jongens, waarom hebben we die armleuning nodig? Laat dat bankje gewoon die bankjes en laat mensen daarop slapen als dat nodig is. Want door ze ergens anders te laten slapen, dan lost niks op. Maar dat werkt dan dus niet door. Dus iemand heeft gezegd, ja, dat is een goed idee. Laten we zorgen dat ze niet op die bankjes kunnen slapen. En daardoor is voor ons de kous af. Want dan kunnen ze niet in ons parkje slapen.
Ja.
En dat is dat niet collectieve, niet saamhorig denken. Dat ik hier, je hebt het over dat het na COVID anders is geworden. Ik zie dat het na COVID ook anders is geworden, maar strenger of minder aardig, als je dat
zegt. Ja, daar ben ik het wel mee eens. En daar ben ik het ook mee eens. Want naast het de anti-skate blokjes op banken, dat men dus niet bijvoorbeeld daar met de skates overheen kunt gaan of met je skateboard. Overigens, die armleuningen en ik heb zoveel oplossingen alweer gezien dat ik denk van, maakt eigenlijk niet uit. Men vindt daar altijd wel weer een manier om dat dan toch weer te omzeilen. Door er een kratje tussen te zetten. En dan heb je toch nog een fantastisch of een karton. Ik heb zoveel dingen gezien dat ik denk van ja, de mensheid komt altijd wel weer met een tegenoplossing. Maar ik ben het met je eens. Het is niet vriendelijk. Het is veel individueler geworden in die parken. Ja. Ook het zitten. Banken zie je bijna, tenminste, die zijn aan het veranderen. Het worden veel meer individuele zitplekken. En ik weet ook dat er, het heeft ook te maken met de distancing. En dan kun je afvragen, wie komt daar dan op en waarom is dat dan zo? Ik stel dat ook wel vast. Ik zie ook wel dat het veel individueler aan het worden is. En is dat beter? In sommige gevallen is dat beter, maar in sommige gevallen is dat ook absoluut niet zo. Laat dat ook duidelijk zijn.
Mijn vrouw die heeft dus jarenlang in de gemeenteraad gezeten toen we in de buurt van Philadelphia woonden. De grootste discussies gingen altijd over het budget. En ja, waar je je geld uitgeeft is natuurlijk een indicatie van waar je prioriteiten liggen. En je prioriteiten worden bepaald door je politieke agenda. Want je wordt gekozen of als democraat of als republikein. En een van de grootste projecten waarover besloten moest worden toen zij in de gemeenteraad zat, was of we een zwembad zouden gaan bouwen. Dat is natuurlijk een publiek werk waar de gemeenschap van profiteert. En wie waren daarop tegen? Dat waren de rijke republikeinen die allemaal een zwembad in hun achtertuin hadden. En die vonden dat niet nodig. Wie waren er voor? Dat waren de minder rijke republikeinen. Minder rijke mensen die allemaal democraat waren. Ze kwamen erop dat we uiteindelijk een zwembad zouden gaan bouwen. Maar dat moest dan wel met behulp van subsidie van de plaatselijke bedrijfsleven. En die konden overal hun naam ook opzetten. De snackbar werd gesubsidieerd door een bedrijf. De bankjes werden gesubsidieerd. En de hele zwembad kreeg de naam van de belangrijkste donor. En dat was gewoon een aftrekpost. Je kon het van de belasting aftrekken, want het was liefdadigheid. Dus het was helemaal niet om een goede sier te maken van, oh, kijk eens, wat zijn we als bedrijf nou sociaal bezig voor onze gemeenschap? I'm all for giving back to the community. Nee, het is allemaal zodat zij een mooie aftrekpost voor konden krijgen. En op die manier kon het voor elkaar krijgen. Dus ook daarin, dat soort beslissingen, zie je toch dat links en rechts wel weer wat invloed hebben daarop, hoor. En dat ging ook op kleine dingen, bijvoorbeeld vuilnisbakken. Ja, dan zitten we weer op de vuilnisbakken. Maar ook, dat is ook iets waar iedereen plezier van heeft. Dat kwam ten goede van de gemeenschap. Maar dat vonden de Republikeinen dus ook weer niks. Want waarom zou ik daar weer geld uitgeven? Mijn vrouw was dus het hoofd van de boomplantcommissie. Bomen, schaduw is ook iets waar veel mensen plezier van hebben. En dan wilden ze toch niet dat ze daar geld uit zou kunnen geven. Want ja, als mensen dat dan zelf willen, zelfbeschikking, dan moesten mensen hun eigen boom maar planten. En het moest niet opgelegd worden door de gemeente, door die linkse socialisten die iedereen maar een boom in hun huis wilden geven. Ja, zo werd het gespeeld, hoor. Het is heel kinderachtig, maar op dat niveau werd het dus gespeeld. Ja.
Ja, maar dat is ook wel een beetje hypocriet.
In principe vind ik het mooi als je publieke goederen kunt financieren met bedrijven die dat willen sponsoren. En als zij dan daar vervolgens een belastingaftrek krijgen, nou ja, als dat betekent dat ik dan een zwembad heb, ja, vind ik prima.
Ja, dat klopt. Maar het is wel een terug naar die afvalbakken, maar als je erover nadenkt, van als jij een afvalbak, zeg maar, waar je gewoon je afval kan weggooien, neerzet, dat betekent ook dat die moet worden leeggehaald. Dus je moet een heel systeem voor bedenken. En als republikein denk je van ja, we zijn allemaal verantwoordelijk voor onze eigen daden. Dus waarom zouden mensen hun afval niet meenemen? En terwijl de linkse dan mensen dan zeggen van ja, maar kijk, ik kom je heen. Er ligt overal ligt zwerfafval. Dat moeten we ook opruimen. Dat is niet echt een win-win situatie. En dan gaat het uiteindelijk van ja, wie is dan degene die het blikje uit het raam van de auto gooit? En dan zeggen de linkse mensen zeggen van ja, dat zijn al de rechtse mensen die het doen. Ja. De rechtse mensen zeggen van nee, weet je wel, wij drinken gewoon bier in onze auto en we gooien de blikjes keurig in onze achter in de truck. Maar het is wel, maar je komt er wel, dat is wel fascinerend. Je komt wel dan aan op de essentie van wat het betekent om in een samenleving te wonen en om dat soort keuzes te maken.
Ja, bijvoorbeeld ook wie heeft er recht op gezondheidszorg, hè? Moeten we daar als maatschappij met z'n allen voor zorgen, zoals we dat toch hebben georganiseerd in veel Europese landen? Of is het hier echt met z'n allen voor ons eigen? En als je niet gezond bent, dan heb je het maar aan jezelf te danken. Dan moet je maar beter leven, meer bewegen en beter eten, weet je wel. Maar wie kunt zich beter eten veroorloven? Dat zijn niet de arme mensen natuurlijk. Dus ook dat is weer politiek. Ik vind echt alles politiek, hoor, hier, sorry. Maar zelfs de godsdienst is hier politiek. Het onderwijs is politiek, gezondheidszorg is politiek. Als ik het toilet doorspoel, dat is politiek. Echt, dat is, vind ik toch, vermoeiend van toe. Ja. Want ik ben helemaal niet politiek. En ik wil gewoon dat we met z'n allen goed voor elkaar zorgen. Weet je, ja, kunnen we niet gewoon een beetje lief voor elkaar zijn? Ja, maar hoe organiseer je dat dan? Ja, daar hebben we toch geld voor nodig. Geld, hoe besteden we dat? Het voorbeeld van het zwembad ook. Hè. We zijn nu uit die gemeenschap. Het zwembad is er gekomen. En die rijke mensen die hun naam op het zwembad hebben gestaan. Die hebben gezet. De supermarkt heeft daar voor een deel voor betaald. En die zorgt natuurlijk wel dat hun spullen van de supermarkt in de snackbar te koop zijn. En wie drijft die snackbar? Dat zijn allemaal vriendjes van de mensen die het bedrijf leiden. Dus ja, het is allemaal weer heel mooi. Het lijkt allemaal zo leuk voor de gemeenschap. Maar aan de andere kant is het ook allemaal vriendjespolitiek. En mensen verdienen daaraan. In plaats
ja, iedereen moet ervan profiteren, ja.
Precies.
Nou, ik vind op zich nogmaals, ik vind het geen probleem. Want uiteindelijk heb je dat zwembad. En je hebt vuilnisbakken. En je hebt een snacktent. Het enige bezwaar dat ik heb gezien als je privéfondsen nodig hebt. Wie zegt dat die snackbar of die supermarkt, ja, die heeft dan een commitment aangegaan voor zeg 3 jaar. Ja, dat doen ze dan netjes, maar dan na 3 jaar hebben ze geen zin meer, want dan willen ze iets anders gaan sponsoren. Ja. En dan moet je weer op zoek naar een grote sponsor. En dat vind ik dan weer het risico. Terwijl als het gewoon betaald wordt met belastinggeld, dan is dat gewoon een commitment die dan gewoon blijft, net zolang dat er een zwembad is.
Ja.
Dat zie ik dan wel weer als het risico. Maar als we in principe dat je privébedrijven erbij haalt om mee te betalen aan de community, ja, vind ik eigenlijk wel slim.
Ja, het gebeurt er geld voor terug, hoor. Het is een belastingpost, ze betalen helemaal niks. En ze
het gebeurt in Nederland. In Nederland gebeurt het trouwens ook. Ja, heb je public-private corporate?
Ja. Ja, ik vind het wel mooi.
Ja. Ik wou het eigenlijk het einde aan breien. Reden.
Ja.
Okay. Rij
jij maar.
Ja.
Wat is het?
Aanhaken.
Wat is het onderwerp wat we waarschijnlijk. Wat ik zei, we gaan iets meer over de politiek hebben in het najaar. Maar dit is wel iets om op te letten, ook in onze eigen omgeving. Dus ik vind het wel interessant. Want we hebben hier in Philadelphia wordt er nu een groot park gebouwd aan de waterfront. En dan kan ik zal ook eens wat in verdiepen hoe dat nou precies wordt gefinancierd. Maar ook gewoon het feit, en dat is weer een ander onderwerp, maar het feit dat alle wegen, zeg maar, wegen en bruggen leiden aan achterstallig onderhoud. Ook een politieke keus.
Ja.
Dan hebben we het niet eens over de dingen die je niet ziet. Riolering in de grote steden, watervoorziening.
Maar het komt ook omdat al die wegen gefinancierd worden door benzinekosten. En niemand wil meer aan benzine betalen. Dus ja, vandaar dat er geen geld is voor het repareren van al de bruggen, bijvoorbeeld, die in elkaar storten.
Goed, we houden het altijd allemaal in de gaten. Tot over een paar weken.
Bye bye.
Tot ziens.
Ja, is goed.
Ciao, dag. Ciao.
Prettige vakantie. Dag. In Amerika wordt geproduceerd en gepresenteerd door Gerald van Wilgen. De muziek is gecomponeerd en gespeeld door Jochem van Dijk. Like ons op Spotify en iTunes. En krijg een berichtje als er een nieuwe podcast verschijnt. Verder, wees niet bang om te reageren. We zijn erg benieuwd naar wat jij vindt. Als je een keer wilt meedoen in deze podcast, stuur me even een berichtje op Facebook. Ik ben te vinden op In Amerika met een K. Tot gauw. Thank you.